Hartelijk welkom gemeente en allen die thuis via de livestream of kerkradio deze dienst met ons meebeleven. Vanmiddag gaat voor onze eigen predikant dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 4, vers 16 tot en met 30. En uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 9 tot en met 13. Het thema is de werking van Gods woord. Collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, kerkelijke kas, emeritiekas en huisvesting Peniel. In deze dienst zullen de twee nieuwgekozen ambtsdragers voor wijk 1 en wijk 6 worden bevestigd. Na afloop bent u in de gelegenheid beide broeders God zegen toe te wensen. De looproute is dan heen via dit pad en dan via een van de andere paden kunt u naar de uitgang. We zingen nu eerst Psalm 43, vers 3 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Laat in het hart dat naar u hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij u geven hart en ziel en heel ons leven. We willen in deze dienst verder gaan met de serie preken rondom onderdelen van de liturgie. En vanmiddag bij de bevestiging ook van twee ouderlingen staan we stil bij de betekenis van de schriftlezing en de verkondiging, de prediking. En dat is, zo zullen we straks horen, het centrum ook van onze eredienst. Daarom zijn we hier samengekomen, om zijn woord. Laten we erover zingen met weerklanklied 284, vers 1, 2 en 3. Wij mogen nu samen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En willen daarna zingen met Psalm 139, het 14e vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, we naderen in ons gebed tot u. We komen voor uw aangezicht, dat vol van heerlijkheid en heiligheid en licht is. U die ons ziet en kent zoals we zijn. U de drie enige God, die naam van u, Heere, mochten we al belijden, samen met zoveel die dat in het verleden hebben gedaan en ook vandaag doen, wereldwijd. Want uw kerk is immers wereldwijd. Op deze dag, Heere, wordt op zoveel plaatsen het evangelie verkondigt. U stuurt uw dienaren erop uit om uw woord te bedienen. En we danken u, Heere, dat u dat ook vandaag bij ons wilt doen. Want we moeten het van uw woord hebben. Vanmiddag zullen we het horen. We moeten het van uzelf, Heere Jezus, hebben. En u wilt naar ons toekomen in de gestalte met het kleed van uw woord. Dat mag opengaan. Daaruit wilt u spreken. Heere, wilt u vanmiddag dat ook doen? En dat woord, dat is van zichzelf levend en krachtig. Maar wij zijn vanuit onszelf dood. Wilt u ons dan levend maken? En onze kracht in u mogen, dat we onze kracht in u mogen vinden. Niet in onszelf. Niet in wat ook maar, in deze wereld, in ons eigen leven. Maar dat we van u zijn. Heere, we bidden u daarom of u ons geloof wil geven. En als u dat al deed, wilt u het dan ook versterken. Opdat onze hoop op u zal zijn. En we zo ook de adventsperiode mogen ingaan met gegronde hoop en verwachting. Dat u, Heere Jezus, kwam op deze aarde en dat u het woord van God bent, het woord van uw Vader, dat hij gesproken heeft en nog steeds ook spreekt. Heren, wilt u daartoe vanmiddag alles geven wat nodig is bij de verkondiging daarvan, bij het luisteren daarnaar, hier in de kerk en ook thuis. Geef ons zo een gezegende dienst. Heren, wij bidden u voor broeders Oosterbrink en Van Rossum, die vanmiddag mogen aantreden als ambtsdrager. Heren, u legt het ambt op hun schouders. En wij bidden u of u ook deze dienst voor hen goed wil maken en wil zegenen. Dat zij ook dienstbaar mogen zijn aan het woord van u, aan de verbreiding daarvan, aan het present stellen daarvan, als we in gesprek zijn met gemeenteleden, als we beleid maken in de kerkenraad. Heer, op welke wijze we ook als ambtsdrager daartoe geroepen worden. Weest u hen nabij en laat deze dienst zo ook een goed begin mogen zijn van hun ambtswerk. Heren, wij bidden u ook voor broeder Zwart en Van Rumt, die beiden om gezondheidsredenen niet langer hun ambtswerk op zich konden nemen. Heren, u weet hoe zij ook deze dienst beleven. Wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u hen beiden ook herstel geven, genezing? En geef, Heren, dat ze in deze dienst ook mogen ervaren dat uw werk mag doorgaan. Ook al hadden ze daar zelf nog graag bij betrokken willen zijn als ambtsdrager. Maar Heren, wij danken u ook voor het werk dat zij mochten doen in de tijd die u hen gaf daarvoor. En geef dat nu ook de rust en de vrede er mag zijn, dat ze het in uw handen mogen leggen. Heren, wij bidden u of u ons zo een gezegende dienst wil geven. Wees met een ieder die in deze dienst ook een taak heeft. Wees met de kinderen als ze straks naar de parel gaan of als ze ook hier in de kerk blijven. Wij bidden u voor de leiding van de parel, voor de leiding van de oppas. Heren, geef ons zo met elkaar uw zegen. En hoor naar onze gebeden in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, er was eens een klein meisje die vaak naar haar oma ging. De oma was al oud en die woonde in een klein huisje aan de rivier. En altijd als het meisje bij haar oma aankwam, dan zag ze dat haar oma nog net een boek dicht deed en dat weglegde. En dan stond ze op om de deur open te doen. Ah, wat leuk dat je er bent, zal ik wat drinken voor je maken? En zo ging dat keer op keer. En dat meisje wist dat boek, wat mijn oma weglegt, dat is niet zomaar een boek. Nee, dat is de Bijbel. En op een dag kwam dat meisje weer aan bij het huis van haar oma en weer ging het zo dat ze nog net door het raam zag dat haar oma de Bijbel weglegde en naar de deur kwam. En toen vroeg dat meisje: oma, waarom leest u zo vaak in de Bijbel? Kent u die nou nog niet uit uw hoofd? En haar oma die keek haar even aan. En toen zei ze: pak die mand daar eens. Is die daar staat? En in de keuken daar stond een rieten gevlochten mand. In die mand doe ik altijd de aardappels. Maar misschien wil jij wel even naar de rivier lopen om er wat water in te halen. Nou, dat meisje pakte die mand, ging naar de rivier. En ze kwam rennend terug. Maar toen ze bij haar oma weer in de keuken stond, was de mand van binnen nog wel nat. Maar al het water was er eigenlijk alweer uitgelopen. Tussen het riet door. Kijk, zei haar oma, die mand gebruik ik elke dag voor de aardappelen. Daardoor is die vuil. Maar doordat jij hem bij de rivier in het water hebt gedompeld, is die schoon geworden. Al het vuil is eruit gespoeld. door het water. Maar je hebt wel gemerkt, dat water loopt er ook weer uit. Het gaat er doorheen, dat blijft niet in die mand zitten. Nou, zo is het nou ook met het lezen van de Bijbel, legde die oma uit. Elke dag lees ik erin, want dat wast mijn hart schoon. En daar word ik gelukkig van. En het maakt dat ik aan de Heere God denk en met hem leef. Maar het moet elke dag weer opnieuw worden schoongemaakt. Het is nodig voor elke dag, want het blijft er lang niet altijd in zitten. Jongens en meisjes, de Bijbel, dat noemen we ook wel het woord van God. Daar gaat het vanmiddag over in de preek. En steeds als je in de Bijbel, in het woord van God leest, of als je Bijbelverhalen op school hoort vertellen of hier in de kerk, dan wil dat iets bij je doen van binnen. Het wast je hart schoon. Dat wil de Heere Jezus doen, doordat hij jou de Bijbel geeft, de Bijbelverhalen geeft. Hij wil je laten weten dat hij ook voor jouw zonde aan het kruis gestorven is en dat dat je gelukkig maakt. En daarom gaat het hier in de Bijbel nou, hier in de kerk nou ook altijd weer om die Bijbel. Hij ligt hier op de preekstoel. Dat is niet voor niks dat deze Bijbel, die hier ligt, die grote oude Bijbel, dat die altijd hier open ligt. Want van die Bijbel moeten we het hebben. Die is belangrijk. Daar gaat het ook om in de kerkdienst. En wie dat ook wist, dat was de Heer Jezus. Die moest het ook al van de Bijbel hebben. De boeken van het Oude Testament waren dat voor hem. En daar gaan we ook over lezen hoe hij naar de synagoge ging, zeg maar naar de kerk, en daar in de Bijbel ging lezen. Meten wij lezen met elkaar uit Lucas 4, allereerst vers 16 tot en met vers 30. En daarna lezen we uit Hebreeën 4, vers 9 tot en met 13. Lucas 4, vanaf vers 16 tot en met 30. En hij, Jezus, kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte, op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek had dichtgedaan en aan de dienaar had teruggegeven, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet wel gevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden, en ze stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. De tweede schriftlezing, gemeente, vindt u in het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 4, vanaf vers 9 tot en met 13. En na deze lezing zingen we uit Psalm 45 het tweede vers. Hebreeën 4, vanaf vers 9. In het voorgaande heeft de Hebreeënschrijver het gehad over de rust ingaan. Dat is eigenlijk wat het volk Israël mocht doen. Ze hadden de belofte om in Kanaan de rust van God in te gaan. Maar de Hebreeënschrijver die wil ons laten zien dat dat ook vandaag geldt voor ons. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zoals gezegd, vervolgen we de serie preken over de onderdelen van de liturgie. Vanmiddag de derde preek in die serie over schriftlezing en prediking. En we luisteren daarbij naar Hebreeën 4, daarvan vers 12 en 13. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Thema voor de preek is de werking van Gods woord. Tweetal gedachten, dat woord is levend en dat woord is scherp. Gemeente, toen ik alweer lang geleden verkering kreeg met het meisje waarmee ik later zou trouwen, leerde ik niet alleen mijn huidige vrouw kennen, maar maakte ik ook kennis met het slagersvak. Mijn vrouw komt uit een echte slagersfamilie. Haar opa's van weerskanten hadden al een slagerij, en ook mijn schoonvader heeft tot aan zijn pensioen een eigen slagerij gehad. En wanneer ik in de weekenden dan bij haar was, dan nam ik heel vaak ook even een kijkje in de werkplaats van de slagerij. En daar ging een wereld voor me open. Want voordat dat mooie stukje vlees op je bord ligt, gaat er al heel wat aan vooraf. En een van de dingen die eraan vooraf gaat is uitbenen. Ik kende dat woord eerst niet, maar al snel zag ik wat daarmee bedoeld werd. Als een slager gaat uitbenen, betekent dat dat hij het vlees van de koe of het varken dat vanaf de slachterij is binnengekomen, van de botten af gaat snijden. En dat is een hele kunst. Ik herinner me nog hoe dan op maandagmorgen een paar oudere werknemers daar al in alle vroegte mee bezig waren. En wat waren ze er dan vaardig in? Met een heel scherp, niet al te lang mes trokken ze lange halen precies langs de botten. Ze volgden de rondingen en bij andere stukken van het karkas, daar ging het mes heel snel heen en weer, want dan waren het hele korte haaltjes die gemaakt werden. En zo werd het vlees steeds verder van de botten gescheiden. En na afloop was het klaar voor verdere verwerking. Uitbeden heette dat. Zo leerde ik dat. Gevaarlijk werkje. Heel wat handigheid en bedrevenheid was ervoor vereist, want het mes waarmee gewerkt wordt is bijzonder scherp. En het werd ook steeds opnieuw weer scherp gewet tegen een aanzetstaal. En o wee als er een keer een haal verkeerd ging. Er waren gelukkig allerlei voorzorgsmaatregelen voor genomen, maar dan zou het zomaar ook je eigen vlees binnen kunnen gaan. En als vanzelf, als je dat zag gebeuren, dan hield je een klein beetje eerbiedige afstand. Nu zijn we vanmiddag eigenlijk ook in een slagerswerkplaats. Tenminste, Hebreeën 4 brengt ons daar in gedachten naartoe. Want in vers 12 zien we ook iemand bezig, ja, met een soort slagersmes. En voor de Hebreeën zal het herkenbaar zijn geweest als een offermes uit de tempel, waarmee in de tempel de offerdieren werden geslacht en in stukken werden verdeeld. De Hebreeënbrief is naar alle waarschijnlijkheid geschreven aan christenen met een Joodse achtergrond. Dus die waren bekend met alle gebruiken zoals die in de tempel daar waren. En daar gaat dat mes. En je ziet het voor je. Het snijdt het offerdier aan stukken. Er vloeit bloed. En de priesters en de levieten maken op die manier alles klaar voor de dienst aan de Heere God. Namens de eigenaar van het offerdier brengen ze het offer op het altaar. En zo'n mes, zegt de Hebreeën schrijver, Dat is nu het woord van God. In onze vertaling staat: het woord van God is levend en krachtig en scherp dan enig tweesnijdend zwaard. Maar hier zou je ook kunnen vertalen: een tweesnijdend offermes. Want er staat hier een woord dat niet zo'n lang zwaard betekent, maar een korter iets. En dat mes dat gaat heen en weer. Het is levend, het is krachtig en bijzonder scherp. Het scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En gemeente, daarmee staan we dus vanmiddag stil bij de werking van het woord. Zoals dat zelf dus ook in de Bijbel, in dat woord zelf, wordt aangeduid. Het zal voor u niet bijzonder zijn als ik zeg dat in onze kerkdiensten de preek een centrale plaats heeft. Dat is in onze beleving zo, want dat duurt nou eenmaal gewoon de meeste tijd van een kerkdienst. Maar het is ook zo'n beetje als je de kerkdienst, het programma, de liturgie, de orde van dienst, als je die zo bekijkt, dan zie je dat schriftlezing en de preek ook letterlijk in het middelpunt staan, in het centrum. De rest is eromheen gegroepeerd. De vorige keer ging het over votum en groet. En toen heb ik al aan u uitgelegd dat een kerkdienst de ontmoeting is met de levende God. En je ziet het terug in de structuur. Er is telkens een heen en een weer gaan. Het is steeds woord, bij God vandaan, Gods woord, en ons antwoord. Antiwoord, tegenwoord. Een gesprek dus. De een zegt iets en de ander reageert erop. Het wisselt elkaar af. Als gemeente spreken we uit aan het begin dat we onze hulp van de Heere God verwachten. Dat was spreek 1. En dan komt God meteen daarop naar ons toe met zijn zegengroet. En we lazen hem de vorige keer uit Openbaring 1. En vervolgens zingt de gemeente, hebben we net ook gedaan. Dat is ons antwoord daar weer op. Waarna in de morgendienst dan de wet wordt gelezen en dan spreekt God weer. En zo gaat het verder. Als gemeente bidden we tot God en daarop volgt de schriftlezing. De lezing van Gods woord. Hij komt naar ons toe in de gestalte, in het kleed van zijn woord. Op die manier is God aanwezig. Waarop we dan vervolgens weer gaan zingen. Dat is ons antwoord, het antwoord van de gemeente daarop. En dan volgt de preek, de uitleg van het woord. Zo doen wij dat althans. Er zijn ook kerken van reformatorische snit in het buitenland die houden dat nog dichter bij elkaar. De schriftlezing en dan volgt daar meteen de prediking op. Soms nog met een heel kort gebed om de opening van het woord, zou je kunnen zeggen, van een paar zinnen. Ik vraag soms aan catechisanten: wat is volgens jou nou het belangrijkste stukje van een kerkdienst? En dan zeggen ze heel vaak de preek. En toch, gemeente, de schriftlezing gaat er nog aan vooraf. Want dat is het woord van God zelf. Het is zo opvallend, we hebben gelezen in Lucas 4... hoe de Heer Jezus gaat staan om dat woord te lezen uit die boekrol van Jesaja. Ik zal er straks nog iets meer over vertellen. En als hij dan gelezen heeft, dan gaat die boekrol die gaat dicht. En dan gaat hij zitten. En dan zijn alle ogen op hem gericht en dan gaat hij het uitleggen. Laat zien dat het belangrijkste eigenlijk de schriftlezing is. Want dat is het woord van God zelf. En de uitleg en de toepassing die er in de preek op volgt, ja, dat is toch ook het werk van een dominee. En soms kan het misgaan. Het is niet voor niets dat de kerkenraad en in het bijzonder ook de ouderlingen de taak hebben om toezicht te houden op de prediking van degenen die voorgaan in de eredienst. Wordt de Bijbel wel op de juiste manier uitgelegd? Wordt in de preek wel dat benoemd wat ook genoemd moet worden? Klinkt het evangelie wel? In zijn volle rijkdom, gaat het over zonde? Gaat het ook over genade? Wordt er recht gedaan aan het hele evangelie? Klinken er de diepe tonen van onze ellende en schuld? En is er ook te horen dat er in Christus genade is en verzoening? En word je als gemeente aangespoord om de Heer Jezus na te volgen. Om je leven te heiligen. Maar is er daarbij ook aandacht voor het werk van de Heilige Geest dat ons vernieuwt? Broeders Kerkenraad, en kijk in het bijzonder ook naar de broeders die nieuw aantreden vanmiddag. Het is uw taak om toe te zien op de prediking. Dat is een van de taken van de ouderling. Daar bent u voor verantwoordelijk. Het is niet voor niets dat de schriftlezing aan de prediking vooraf gaat en dat ze samen tegelijkertijd die centrale rol in de dienst innemen. Want daar moeten we het van hebben, gemeente. Van dit boek. Die Bijbel. En dat moet dus op orde zijn. Dat is een verantwoordelijk iets. Daar kan een hele hoop in misgaan, maar daar kan ook een hele hoop in goed gaan. En een hele hoop zegen op rusten. Dat we het van Gods woord moeten hebben, gemeente, dat zien we dus in de Bijbel zelf al. Kijkt u maar mee in Lucas 4. Daar is het Sabbat en Jezus is zoals die gewend is, staat er. Gaat hij naar de synagoge. Dus prima als u uit gewoonte naar de kerk gekomen bent. Dan volgt u Jezus na. Maar Jezus is in die dienst niet passief. Hij zit niet te dutten. Hij zit ook niet zijn tijd uit. Nee, hij volgt wat er gebeurt. Heeft aandacht ervoor. Is erbij betrokken. Actief betrokken bij de liturgie van de synagoge, zou je kunnen zeggen. En dan op een zeker moment staat hij op om te lezen. Nou, zo was dat gebruikelijk, dat van de Joodse mannen er dan opstonden om te lezen. Jezus doet dat ook en hij verzorgt dat moment in die dienst, de schriftlezing zou je kunnen zeggen. Hoe zit u erbij vanmiddag? Hier in de kerk en ook thuis. Maakt u het bewust mee? Had u er net uw Bijbel voor u, toen we eruit lazen? Staat die nou ook weer open? Lees je mee, Lucas 4. Bij het zingen, zingt u mee? En als we gaan bidden, gaan die woorden die ik dan als uw predikant van dienst vanmiddag mag verwoorden, gaat dat dan ook door u heen? Bid je ze mee in je gedachten? Met de Jezus die gaat ons erin voor om zo een kerkdienst te beleven. Uit gewoonte is hij er naartoe gegaan. Hij is het gewoon gewend. Maar hij heeft een actieve luisterhouding. En laat zichzelf dan ook inschakelen. Ja, dan moet je er dus wel zijn. Zorg maar dat het een gewoonte is. Voor uzelf, voor je gezin, je huisgenoten. Zondagmorgen, zondagmiddag naar de kerk. En gewoontes, die kweek je. Kun je kweken, hè? Die kweek je. Ja, door het een tijd lang gewoon is vol te houden. En laten we elkaar er dan in opwekken, gemeente. Kom mee. Kom, ga met ons. En doe als wij. Jezus is aanwezig en hij is actief aanwezig. Hij staat op voor de schriftlezing en dan krijgt hij een boekrol in handen van de profeet Jesaja. En dan gaat hij lezen. En hij leest een gedeelte uit Jesaja 61. En vermoedelijk heeft hij een langer gedeelte gelezen. Maar Lucas die noemt alleen vers 1 en een stukje van vers 2 van dat hoofdstuk. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te preken. Dat is de schriftlezing. En dan volgt daarop meteen de preek. Want dan zegt Jezus, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Ja, hij had het al betrokken op zichzelf. De geest van de Heere is op mij. Wat hier in Jesaja 61 staat, zo maakt Jezus duidelijk aan de mensen daar in de synagoge, dat gaat nu gebeuren. Hij is die gezondene, die Messias. Hij is de vervulling van wat daar is beloofd. Op hem rust de Heilige Geest. En dan gaat hij doen wat is voorzegd. Wat namelijk die Messias, die gezondene, zou doen, zo had Jesaja het voorzegd. Die gezondene gaat preken, verkondigen. En Lucas heeft die preek van Jezus niet uitgeschreven voor ons. Maar Jezus is daar in de synagoge gaan preken. Hij is dat gedeelte gaan uitleggen op zo'n manier dat in vers 22 staat dat de hoorders hem allen hun instemming betuigen en dat ze zich verwonderen over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Woorden van genade. Weet je, dat is de typering van de preek van Jezus. Hij is begonnen bij Jesaja 61, dat is de schriftlezing. Gods eigen woord, het geschreven woord, daar moet hij het van hebben. Maar van daaruit spreekt hij woorden van genade. Want ja, daar gaat die tekst over immers. Dat is waar die tekst toe opdraagt. Dat is dus nu juist Jezus' opdracht om aan armen het evangelie te verkondigen. En ze horen het daar in de synagoge in Nazareth. Een goede, blijde boodschap. En wie gebroken van hart is, die hoort uit de mond van Jezus genezende woorden. En aan wie gevangen zit, wordt bevrijding gepreekt. Het is niet hopeloos voor je, hoe vast je ook zit. En wie blind is, wie het allemaal niet meer ziet, die wordt gezichtsvermogen gepreekt. Het is natuurlijk best merkwaardig hoe dat er staat. Maar wie blind is, die gaat zien. En verslagenen worden in vrijheid weggezonden. Gemeente, een preek heeft woorden van genade te verkondigen. En in dat woordje genade zit nou eigenlijk alles. Daar zit in dat je genade kennelijk nodig hebt. Als er geen zonde is, heb je geen genade nodig. Dus dan moet een preek daar ook maar eerlijk over zijn. Dat u en ik zondaren zijn. Er zit ook in dat je het zelf dus niet voor het zeggen hebt. Als je afhankelijk bent van de genade van een ander, ja, dan ben je dus afhankelijk. Dan heb je het zelf niet meer onder controle. Dan verlies je zelf de controle om het nog allemaal te redden en te regelen en te fixen. Dan ben je afhankelijk van degene die jouw genade moet bewijzen. Zoals een misdadiger in de rechtbank afhankelijk is van het oordeel van de rechter. Valt het nog een beetje mee? Is die me nog een beetje genadig? Kan die zelf niks meer aan doen? Maar gemeente, in dat woordje genade zit ook dat er dan dus zoiets is als genade. Ja, dat het juist verkondigd wordt. Het wordt bekendgemaakt. In Christus is er genade en verlossing. Er is in en door hem hoop. Hoop voor jezelf. Hoop voor anderen om je heen. Hoop voor de wereld. Voor de kerk. Weet je, van Gods woord moeten we het hebben. Want dat is het woord van zijn genade. En dat woord is levend en krachtig. Dat doet iets. Altijd. Waar dat woord werkelijk open gaat. En waar je als gemeente gaat luisteren. Wat zegt de Heer vandaag tegen mij? Op dit moment. Wat zegt hij tegen ons als gemeente? In deze tijd. Gemeente, daar gebeurt er wat. Als je zo gaat luisteren. Daar is God aan het werk. Daar is hij bezig om zijn volk te verzamelen. En ze komen uit alle tijden en alle plaatsen. Maar door zijn woord en de verkondiging daarvan bewerkt hij geloof. Dat is nou bij uitstek het instrument in de handen van de Heilige Geest. Schriftlezing en vervolgens verkondiging. om in de harten van zondige mensen, verloren in schuld, geloof te bewerken. Dat je God leert kennen, dat je jezelf leert kennen en dat je je vertrouwen gaat stellen op de Heer Jezus. Je hoop is van Hem. Van Gods woord moeten we het dus hebben. En daarom is de lezing en de verkondiging daarvan ook het hart van onze kerkdienst. Want als de Bijbel open gaat, dan spreekt God niet. Dan spreekt niet een mens, maar dan spreekt God zelf. En als zo'n gedeelte wordt uitgelegd en er wordt een preek gehouden, ja, dan is het de taak van een dominee om op een verantwoorde wijze die boodschap te vertolken. Dat is eigenlijk het werk van een predikant. Je bent tolk van God. Dat zijn grote woorden. En dat is ook een hachelijke zaak, kan ik u vertellen. Want een tolk moet allereerst trouw zijn aan de oorspronkelijke boodschap. Die mag dat niet een beetje naar zijn eigen inzicht zo hier en daar wat aanpassen en het dan doorgeven. Maar tegelijkertijd, hoort ook bij een tolk, moet hij begrijpelijk en verstaanbaar die boodschap overbrengen. Nou, zie daar het werk van een dominee. Het zijn je eigen woorden. Maar gemeente, als het goed is, is het vooral Gods woord wat u op zondag hoort en wat hier klinkt. En zo ben je geroepen als predikant om dat te doen. En wat ben je dan blij als er een kerkraad om je heen staat. En die kerkraad mag vanmiddag ook versterkt worden weer. Zodat je dat niet alleen hoeft te doen, maar je samen die verantwoordelijkheid ook draagt. Het zou heel penibel worden als je het alleen maar zelf moest doen. Want elke predikant, en wees u dan maar een beetje genadig zo hier en daar, voor mij en mijn collega's, elke predikant heeft zijn beperkingen en zijn blinde vlekken. En er is geen preek perfect. Echt niet. Wat een wonder dat de Heilige Geest het gebruikt. Dat hij er dwars doorheen wil werken. En wat geeft het een rust om te weten, hij doet het. We zijn onder hem geplaatst. En dan moet je eigen trots eraan en je bent slechts een bediende. Een tolk, als het goed is. Prediking in het centrum van onze kerkdienst. Met onze liturgie, die orde van dienst waar het over gaat in deze serie, die stamt ook uit de tijd van de reformatie, zoals we hem dan nu in deze vorm hebben. De reformatoren hebben dit weer met kracht naar voren gehaald. In de kerk van hun dagen was dit onder allerlei menselijke aankoeksels gekomen. En dat gevaar, dat is er, ook vandaag. Dat een kerkdienst vooral een bijeenkomst wordt waarin er allerlei dingen gebeuren. En al die dingen trekken ook je aandacht. Maar dat ondertussen de preek en de lezing van Gods woord, ja, toch een soort bijkomstig worden, ook in je eigen beleving. En misschien zeg je als jongere, ik zou wel willen dat er in onze kerkdiensten wat meer zou gebeuren. Je hebt misschien wel eens een dienst elders meegemaakt, waar dat dan ook zo is. Dan wordt er op een andere manier muziek gemaakt, met een band. En dan kun je naar kijken en dat boeit. En gemeenteleden die hebben allerlei bijdragen in de dienst. Met kinderen of ook op andere manieren. Er is allerlei beweging en reuring. En begrijp me goed, ik zeg niet bijvoorbeeld dat dat allemaal verkeerd is en zo. Maar er is toch ook wel wat te zeggen voor de keuze om dat allemaal niet te doen. Niet in de kerkdienst althans. Om het daar nou heel eenvoudig te houden. Zodat alle nadruk kan liggen op God die spreekt. Niet op wat wij allemaal zeggen en doen. Op zijn woord dat klinkt. Want dat woord, dat doet wat. Dat brengt ons bij het tweede. Gods woord is scherp. De schrijver van Hebreeën vergelijkt het met dat offermes. Het dringt door naar binnen en het brengt scheiding tussen ziel en geest, tussen gewrichten en merg. Het oordeelt. Het ontleedt de overleggingen en de gedachten van het hart. Dat wat er in je hart leeft, dat komt aan de oppervlakte. Dat wordt zichtbaar, dat wordt je jezelf ook bewust als het goed is. Zodat, vers 13, aan het einde alles naakt en ontbloot voor de ogen ligt van hem, de Heere God, aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Wat betekent dat nou? Zo'n slagersmes, zoals zo'n slagersmes het vlees en het bot scheidt, en dus onderscheid maakt, dit is bot en dat is vlees, zo maakt het woord van God ook onderscheid. Het ontdekt alles, letterlijk. Het haalt de bedekking eraf, wat wij misschien verborgen willen houden. Wat bij jou ergens in je hart leeft, diep weggestopt. God kijkt door je buitenkant heen. Voor hem ligt het naakt en ontbloot. Wij zien van elkaar alleen de buitenkant. En je ziet elkaars gelaat. Je ziet elkaars gewaad, wat heeft die ander aan? Je hoort elkaars gepraat. Maar het is allemaal buitenkant. Wat gaat er van binnen bij je om? Wat zijn de gedachten, de overleggingen van je hart? Wie ben je tegenover God ten diepste? Vriend of vijand? Als God u zou opensnijden, wat vindt hij dan van binnen? Is er dan die bitterheid die je in de greep houdt? Is er dan dat verzet? Ik wil me niet overgeven aan hem. Vindt hij dan die verborgen zonde? Dat wat jij zelf alleen weet. Maar voor God kun je het niet verborgen houden. Hij weet alles van u. En als u hier op zondag in de kerk zit en u heeft aandacht voor schriftlezing en prediking, dan weet ik zeker dat het bij u van binnen naar boven komt. Dan dringt het tot je door. Dan wil het je ontdekken. Kijk, die Hebreeënschrijver, die schrijft dit alles aan christenen die ook achterop zijn geraakt in hun dienst aan de Heere. Deze brief is eigenlijk vol met aansporingen om toch vooral trouw te blijven en te volharden. Ze hebben een tijd meegemaakt waarin de kerk strijd en lijden kende, waarin ze het moeilijk hadden, maar ze bleven trouw. Dat was juist eigenlijk een tijd vol van zegen in het kerkelijk leven van de Hebreeën. Maar dat is veranderd. De gemeente is lauw geworden. Steeds lauwer. En de mensen blijven weg van de samenkomsten. En het onderlinge meeleven, dat is helemaal niet meer. Ze zien elkaar niet meer, ze hebben niks meer met elkaar, of al minder in ieder geval. En het lijkt erop, zo zegt die Hebreeënschrijver, alsof er met jullie aan het gebeuren is, precies hetzelfde als wat er met het volk Israël is gebeurd. Tijdens de woestijnreis. Ze hadden de belofte, de Israëlieten, om het land van Canaan in te gaan. En daar zouden ze de rust van God binnengaan. Als ze eraan zouden komen, zouden ze rust ontvangen, diepe vrede. Dan zouden ze weer iets kunnen proeven, ja, van het paradijs, van het leven met de Heere zelf. Maar wat is er gebeurd? De Israëlieten hebben hun hart verhard. En dan haalt de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 3, Psalm 95 aan. Ziet u dat ook voor hem het woord van God zelf het uitgangspunt is? Schriftlezing. Psalm 95. Dat heeft gezag. Om duidelijk te maken aan zijn lezers dat het mogelijk is dat je leeft bij de belofte van God, maar dat je de vervulling toch gaat missen. En dat komt door ongeloof en ongehoorzaamheid. En dat is meteen ook de scherpte en de ernst van de prediking, gemeente. De prediking maakt onderscheid tussen geloof en ongeloof. Tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. tussen wat van God is en wat van jezelf is. En het maakt ook onderscheid tussen hen die zalig worden en hen die verloren gaan. Want niet alleen dringt het offermes van de prediking door in uw eigen hart. Het dringt ook door in de gemeente als geheel. En het is door middel van de prediking dat de Heilige Geest de verkiezing van God ten uitvoer brengt. Door het horen van het woord van God en door daarop dan gelovig te antwoorden. Daardoor wordt u zalig. Woord en jouw antwoord. Gods belofte die u wordt verkondigd in de Heer Jezus Christus. En daarop dan gelovig antwoord geven. Ja, geef je het dan. Kijk, dat is de reden dat een predikant vaak zegt. Ik heb het net ook weer gezegd. Na het amen van de preek antwoorden we met het zingen van. In de hoop dat u straks als we gaan zingen actief geluisterd hebt. En dat je dan gelovig mee kunt zingen. Dat bij het zingen je hart erin mee gaat komen. In geloof. En je zo bij de Heer Jezus komt. Bij God komt. Maar het is de werkelijkheid dat niet iedereen die Gods woord hoort daar dan ook gelovig antwoord op geeft. En daarom is een preek geen zoet verhaal. Dat je over de bol aait. Weet je, wanneer prediking vooral is verworden tot de boodschap dat God toch wel altijd voor je zorgt en veel van je houdt en je neemt zoals je bent, dan is het offermes bot geworden. Als de boodschap is dat het wel goed is zo, dat God je toch wel genadig zal zijn, dan is het hart eruit. Dan is het niet krachtig meer en niet meer levend ook. Kijkt u maar naar Lucas 4. Jezus spreekt woorden van genade. En de luisteraars stemmen ermee in. Maar tegelijkertijd stuit Jezus daar in Nazareth, in zijn vaderstad, op zoveel ongeloof. En dan wordt het ook scherp. Dan neemt hij weer zijn uitgangspunt in de Bijbel zelf. Hij haalt de geschiedenis aan van Elia. Elia die tijdens de hongersnood in Israël door de Heere God naar het buitenland werd gestuurd, naar Zarfat bij Sidon. En er waren in Israël weduwe genoeg. Maar hij moest daarheen, naar het buitenland. Het ging aan Israël voorbij, omdat ze niet luisteren wilden. En in de tijd van Elisa net zo. Er waren vele melaatsen in Israël. God had er zo een uit kunnen zoeken, die door Elisa zou worden genezen. Maar Elisa reinigt een buitenlander, Naaman de Syriër. Waarmee Jezus zijn hoorders in Nazareth, maar ook ons vanmiddag voorhoudt. Het evangelie vraagt om geloof. En als je niet gelooft, ja, dan gaat het aan je voorbij. Als je erin achterblijft, als je er afscheid van neemt, als je het niet meer horen wil, of als je in de kerk alleen maar je tijd uitzit, uit alleen maar gewoonte, en je houdt God bij je vandaan, gemeente, dan blijf je wie je bent inderdaad. Maar dat dan voor eeuwig. Als het niet verandert, zul je verloren gaan. Waar de prediking de indruk wekt dat het allemaal wel goed zal komen, daar is het offermes bot. Maar er is ook een andere kant. Als de prediking je alleen maar de indruk geeft van Gods dreigende toorn en hoe zondig je als mens wel niet bent, dan is het geen woord van genade meer. Het offermes van de prediking moet tweesnijdend zijn, aan beide kanten scherp. En het moet steeds weer gewet worden, scherp gemaakt worden tegen het aanzetstaal van het geschreven woord van God. En weet u wat een scherp offermes dan doet? Het brengt bloed tevoorschijn. Het verzoenend bloed van onze Heer Jezus Christus en zijn genade. Want ik zei u al, daar zit alles in. Je eigen verlorenheid, maar ook zijn verlossing en genade. Daar kun je ook alles in kwijt. Je eigen zonde. En dan mag je zien op Gods onbegrijpelijke, onverdiende liefde en genade. Broeder Kerkenraad, u mag in het bijzondere ambt dienstbaar zijn aan dat woord. En als de ouderlingen op huisbezoek gaan, mag je het daarmee doen. Daar kun je het ook mee doen. En hanteer ook tijdens de huisbezoek een scherp offermes. Dat betekent dat u gemeente, die nieuw aantredende broeders, dat u daarvan ook weet dat ze ertoe geroepen zijn om u terecht te wijzen als het nodig is, aan de hand van Gods woord, om zonde en ongeloof bloot te leggen. Maar ze zullen het niet doen zonder u op de genade van Christus te wijzen. Als het offermes erin gaat, brengt er het bloed van het lam tevoorschijn. Zalig bent u, zalig ben jij, als je dan zo naar Gods klanken luistert. De klanken van zijn woord en de verkondiging daarvan. Want dan mag je wandelen. Wandelen in het licht van Gods aanschijn. En dan mag je elke dag opnieuw zijn heerlijke naam belijden en je in die naam verblijden. Amen. Laten we nu overgaan tot de bevestiging van broeder Oosterbrink en van Rossum in het ambt van ouderling. Daarvoor lees ik eerst het formulier met u. Geliefd in onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling in deze gemeente verkozen zijn. En daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. We willen vooraf horen wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heeren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen ze de kudde Gods hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod des Heren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren ze te vermanen. En over hen die geen boetvaardigheid, geen bekering betonen, als de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst zijn mede verantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en op gepaste wijze zal gebeuren, naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij zich in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En nu u, broeder Oosterbrink en van Rossum, gereed staat uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de volgende vragen. En ik mag u daarbij verzoeken op te staan en hier voor de preekstoel plaats te nemen. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? En verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk u ter kennis zal worden gebracht? Ten vierde, belooft u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien u in leer of leven u te buiten zou gaan? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Oosterbrink? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Van Rossum? De almachtige God en Vader geven u zijn genade, dat u in deze dienst getrouw en met zegen moogt werkzaam zijn. Amen. Geliefde gemeente, Ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde van de Here recht hebben. En voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid. En wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. Laten wij de nieuw aangetreden broeders nu indien mogelijk staande toezingen. Psalm 134, het eerste en het derde vers. Omdat niemand van ons de bekwaamheid hiertoe van zichzelf heeft, willen we de Almachtige God om zijn genade aanroepen. En we willen hem ook danken voor deze dienst. Laten wij bidden en danken. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt. Wij danken u dat u ons geschonken hebt mannen van goed getuigenis, die de gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. En wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt zal vervullen naar uw wil. Schenken uw genade, dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te vertragen. Verleen uw goddelijke zegen aan onze gemeente, dat ze zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen zal onderwerpen en de diakenen met liefde zal bijstaan in de dienst van de barmhartigheid, hen erend in hun ambt. Heere, zo mag de verkondiging van uw woord voortgang hebben hier op zondag in de erediensten, maar ook thuis, als ambtsdragers de bezoeken verrichten en uw woord ook daar mag opengaan. En heren, we zongen het zojuist. Hoe zalig zijn we, het volk, dat naar die klanken luistert. Geef, heren, dat we inderdaad luisteren, dat we het ons ter harte nemen, dat we ons laten onderzoeken door dat woord van u. waarvan we vanmiddag hebben gehoord, Heere, dat het levend is en krachtig. En dat het scherp is, omdat het uiteenlegt, omdat het scheidt. Heere, dat kan ook heel wat pijn doen bij ons van binnen. Als uw woord bij ons binnendringt en het de diepte van ons hart openlegt. Heere, geef toch dat we ons er niet van af zullen keren, maar dat we uw woord ontvangen als een heilzaam woord, dat ons roept tot bekering, dat ons wil brengen tot geloof, dat in onze harten de liefde van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wil uitstorten. Het bloed, het verzoenend bloed van u, Heer Jezus, tevoorschijn wordt gebracht. Heere, we bidden u, zegen zo ook de prediking in onze gemeente. En geef aan ons, Heere, ook als luisteraars een actieve luisterhouding om het mee te nemen. En Heere, dan weet u ook hoezeer dat soms moeilijk kan zijn, hoe dat misschien ook wel onze worsteling is. Dat we het wel zouden willen, maar dat het ons steeds niet lukt. Heere, geef ons dan door uw geest geleid de mogelijkheden, de manieren en boven alles de rust in ons hart, bij u vandaan, om uw woord te beluisteren en ter harte te kunnen nemen. Heere, we danken u voor alles wat u ons gaf. En gaat u ook met ons mee de nieuwe week in. Wees u met ons bij datgene wat op ons wacht. Heere, wij bidden u of u zo uw zegenende handen over heel onze gemeente wil uitstrekken. En breng ons dan ook weer samen volgende week in uw huis. In trouw aan u. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag vanuit deze dienst ook uw gaven geven als een offer van dankbaarheid voor de voortgang van het werk in Gods koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.